ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars, in het ontspannende filmprogramma van U Radio Maria. In deze uitzending gaan we de Amerikaanse christelijke dramafilm Fireproof bespreken. De titel kunnen we vertalen als vuurbestendig. De film die uitkwam in 2008 werd geregisseerd door Alex Kendrick. En misschien wel goed om even te vermelden... Deze film kreeg eigenlijk veel ongunstige beoordelingen van filmcritici. Maar toch werd Fireproof een verrassende hit. Het werd uiteindelijk de onafhankelijke film van 2008 met de hoogste winst. Fireproof vertelt het verhaal van een getrouwd koppel, Caleb en Catherine. Caleb is een kapitein bij de brandweer en Catherine is een communicatieverantwoordelijke in een ziekenhuis. Hun huwelijk gaat door zware tijden en volgens zowel Caleb als Catherine is er nog maar één oplossing en dat is scheiden. Caleb vertelt het nieuws aan John, zijn vader, en deze vraagt hem om nog 40 dagen te wachten. En tijdens deze 40 dagen ook een aantal zaken te doen. Maar ik vertel al iets te veel, want zo dadelijk gaan we natuurlijk ook het verhaal van de film vertellen. Maar eerst wat muziek uit de film. We zijn in een brandweerkazerne. De brandweermannen komen net terug van een interventie die goed verlopen is, maar waar er toch enkele zaken niet zijn verlopen zoals het zou moeten. Erik, die nog maar net brandweerman is, heeft zijn teammaat achtergelaten in een brand, omdat hij dacht dat er iemand om hulp riep. Zijn teammaat, Daryl, is hier zeer kwaad om. De kapitein, Caleb, moet even tussen beiden komen.
Eric, he's got a right to be upset with you. You left him in a dangerous spot and tried to be a hero.
The captain, I thought I heard someone calling for help.
It was coming from outside the building.
But it was so dark. I mean, I couldn't see anything.
That's why you stay with your partner. He had no choice but to assume that something happened to you and you needed his help. You never leave your partner, especially in a fire. You give him some time and then give him an apology. And make it sincere.
Yes, sir.
Erik, hij mag best kwaad op je zijn. Je liet hem achter op een gevaarlijke plek en probeerde zelf de held uit te hangen. Maar ik dacht dat ik iemand om hulp hoorde schreeuwen. Het kwam van buiten het gebouw. Maar het was donker, ik zag niks. Daarom blijf je bij je partner. Hij had kunnen denken dat er iets met je gebeurd was en dat je hulp nodig had. Je laat je partner nooit alleen, zeker niet in een vuurzee. Geef hem wat tijd en bied dan je excuses aan. En zorg dat je excuses ook oprecht zijn. Ja, meneer, antwoordt Erik aan de kapitein. Catherine, de vrouw van Caleb, van de kapitein van de brandweerkorps, is communicatieverantwoordelijke in een ziekenhuis. En ze heeft veel zorgen. Niet alleen gaat haar huwelijk niet goed, maar de gezondheid van haar moeder baart haar ook zorgen. Een jaar geleden heeft ze een beroerte gekregen.
Do you know it's been a year since mom's stroke? Well, I've been trying to get her a new hospital bed and wheelchair, but their insurance doesn't cover it. And I don't know, it's so frustrating for my dad. He wants to help her too, but I mean, he can't afford it either.
I am so sorry.
It's all right.
Aan een van haar collega's vertelt ze dat ze graag een nieuw bed en een nieuw rolstoel probeert te regelen. Maar de verzekering dekt het niet. Het is zo frustrerend voor haar vader. Hij wil haar zo graag helpen, maar kan het ook niet betalen. Catherine gaat regelmatig op bezoek bij haar moeder. Ze probeert tegen haar te praten. O, mama, ik zou willen dat we konden praten. Het is zo lang geleden dat ik je stem heb gehoord. Ik mis je.
Oh, mama, I wish we could talk. It's been so long since I heard your voice. I miss you.
Als Catherine en haar man Caleb op hetzelfde moment thuis zijn, is het altijd weer ruzie. Caleb klaagt dat zijn vrouw geen boodschappen heeft gedaan of geen ontbijt voor hem heeft overgelaten. En daarom klaagt Catherine dat ze ook nooit weet wanneer haar man thuis is. En ook klaagt ze dat hij zit te sparen voor een boot die ze eigenlijk niet nodig hebben, terwijl ze nog wat zaken aan het huis moeten opknappen. Maar Caleb wil zijn spaargeld enkel gebruiken voor de aankoop van zijn droomboot. En zo gaan de dagen voorbij. Caleb spreekt erover met zijn collega en goede vriend Michael. En Catherine met haar collega's. En op een avond wordt het voor beide te veel. Het is alweer ruzie. Waarom maak jij overal zo'n probleem van? Zegt Catherine.
Ik maak hier overal een probleem van? Antwoordt Caleb.
Ik doe hier alles in huis, terwijl jij gewoon je eigen dingen doet. Pardon? Ik werk om de hypotheek te betalen en ik betaal allebei de wagens.
Ja, dat is alles, zegt Catherine.
Ik betaal al onze rekeningen van mijn salaris. En dat hebben we ook zo afgesproken, antwoordt Caleb. Dat is eerlijk. Vind je dit huis niet mooi? Vind je je auto niet mooi?
Caleb, wie zorgt hier nou voor het huishouden? Ik. Wie was er alle kleren? Ik. Wie doet de boodschappen? Ik. En dan niet te vergeten dat ik elk weekend mijn ouders help. Ik heb alle druk op me. Wat jij doet is allemaal voor jezelf, zegt Catherine kwaad. Laat je me iets vertellen, zegt Caleb. Jij weet helemaal niets van druk, oké? Dacht jij dat ik voor mezelf branden blus? Of om 2 uur 's nachts naar autowrakken haast? Voor mezelf? Of een kinderlichaam met een meervis? Voor mezelf? Je hebt er geen idee van wat ik meemaak, roept Caleb kwaad.
Why do you have to make everything so difficult?
Oh, I'm making everything difficult? Seems to me like I'm the one carrying the weight around here while you're off doing your own thing.
Excuse me? I'm the one out there working to pay this mortgage and I pay for both of the cars.
Yeah, and that's all you do. I pay all of our bills with my salary.
Which you agreed to do. That's fair. Do you not like this house? Do you not like your car?
Oh, Caleb, who takes care of this house? Yeah. Me. Who washes all the clothes? Me. Who gets all the groceries? Me. Not to mention I'm helping my parents every weekend. You know, I've got all this pressure on me, and the only thing you ever do for anybody is for yourself.
Let me tell you something. You don't know the first thing about pressure. All right? You think I put out house fires for myself? Or rush to car wrecks at 2 a.m. for myself? Or pull a child's body out of a lake for myself? You have no idea what I go through.
Caleb en Catherine maken zich beide zo kwaad. En ze vragen zich beide roepend af wat de zin is voor een huwelijk. En ze lopen kwaad van elkaar weg. We zijn weer enkele dagen later. Op een middag komen enkele jongeren elkaar tegen terwijl ze aan een rode licht zitten te wachten in hun auto. In de ene auto zitten 2 meisjes en in de tweede auto 2 jongens. Ze bespreken kort iets en dan besluiten ze om samen iets te gaan eten in het pizzarestaurant wat verderom. Plots zegt een van de jongens: "We doen een wedstrijd, wie er het eerste is. Als jullie winnen, betalen wij." Ondertussen, op de kazerne, belt Caleb met zijn vader. Hij heeft een hele goede band met hem en vraagt hem ook vaak om raad. "Hoi, pap." "Nee, niet echt. Ik denk dat Catherine en ik uit elkaar gaan." Nee, het is voorbij. Ze zei dat ze ermee wilde kappen." Ja, je kunt morgen komen. Ik ben thuis." "Ik moet gaan," zegt Caleb, wanneer plots de brandweer wordt opgeroepen voor een interventie.
"Hey, Dad." "No, not really. I think Catherine and I are done. No, it's over. She said she wants out. Sure, yeah, you can come over tomorrow. I'll be home. Dad, I gotta go."
Alle brandweermannen maken zich zo rap mogelijk klaar en springen in de auto's. Ze vertrekken meteen. Het ongeval is vrij dicht bij de brandweerkazerne gebeurd. Ze zijn dan ook heel rap ter plaatse. Wanneer ze er bijna zijn, zien ze dat er al heel wat mensen komen kijken naar wat er gebeurd is. Plots zegt een van de brandweermannen dat er een auto op de sporen staat. Meteen neemt Caleb contact op met de centrale. "We hebben een aanrijding met 2 wagens en mogelijk een beklemming. Een van de wagens staat op de sporen. Waarschuw de spoorwegen om alle treinen tegen te houden."
"We've got one car on the tracks."
"You kidding? Oh, it doesn't look good.
Engine 1 is 1023. We have a two-vehicle accident with possible entrapment. One of the vehicles is on the train tracks. Notify the train dispatcher to stop all trains in progress.
10-4, command. Be advised, EMS.
Kapitein Caleb Holt gaat naar de gewonde in de auto die nog op de spoorwegen staat. In de auto zijn er twee meisjes. Eén is buiten bewustzijn en de andere zit vast achter het stuur. Haar benen zijn flink gewond. Ze heeft ook pijn aan haar nek en is echt in paniek. Caleb stelt haar gerust: we gaan u hieruit halen, het gaat goed komen. Plots horen ze geluid. Kapitein, hoorde ik een trein? Roept Michael. Jongens, er komt een trein aan, roept een andere brandweerman. Centrale, hier het Roosevelt Commando, roept Caleb in zijn walkie-talkie. Er staat hier een wagen op de sporen. Waarschuw de spoorwegen dat ze alle treinen tegenhouden. Roosevelt Commando begrepen, maar we kunnen geen contact krijgen met de spoorwegen, antwoordt iemand. Nee, 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 we hebben geen tijd. Kom op, we moeten hem aan de kant duwen. Schiet op, roept Caleb aan zijn team. Ik wil niet dood, roept het meisje dat vastzit. Oké, beginnen. Duwen, duwen. Kom aan. Kapitein, de auto beweegt niet. We moeten hem eraf tillen, roept Michael.
Captain, did I just hear a train?
Yes, there's a train coming.
Dispatcher, this is Roosevelt Command. We have a car on the train tracks. Notify the train dispatcher to stop all trains in progress.
Roosevelt Command, be advised we are currently unable to make contact with the train dispatcher. We will continue.
No, no, no! We don't have time! Come on, we're gonna have to push it out of the way! Let's go, let's go! All right, let's go! Push! Push!
Maar de tijd dringt. De trein komt elke seconde dichter en dichter.
Again! One, two, three! One, two, three! One, two, three!
De trein kwam rakelings langs Michael. Hij leeft, alles is oké, maar het was maar een nipt. Hij dankt God dat hij nog leeft en zegt tegen Caleb: ik heb nog nooit zo dicht bij de dood gestaan. De vier jongeren worden naar het ziekenhuis gebracht en hebben het alle vier gelukkig overleefd. Terug op de kazerne. Een van de brandweermannen vraagt aan Michael, de luitenant: was je niet bang om dood te gaan? Nee, omdat ik weet waar ik naartoe ga. Maar ik wil er niet komen vanwege een aanrijding met een trein.
Aren't you afraid of dying?
No, because I know where I'm going. I just don't want to get there because I got hit by a train.
Hierna vraagt een andere brandweerman aan de kapitein, aan Caleb: weet u waar u naartoe gaat? Ik ga naar mijn kantoor, antwoordt de kapitein. Nee, nee, nee. Gelooft u in hemel en hel? Dat weet ik niet, zegt Caleb. Als ik doodga, zegt de brandweerman, ga ik in de grond en daar blijf ik. Weet je, jij en Michael schijnen het allebei zeker te weten. Maar toch zit een van jullie fout, antwoordt Caleb. Ik niet, zegt de brandweerman. En hoe weet je dat? Zegt Caleb. Hé, luister. Je mag het dan wel niet mee eens zijn met Michael, maar we weten allebei wat je aan Michael hebt.
Hey, Cal. Hold on for a second. You know where you're going?
I'm going to my office.
No. You believe in heaven and hell?
I don't know.
When I die, I'm going in the ground. That's where I'm staying.
You know, you and Michael both seem so sure, but one of you is wrong.
It ain't me.
How do you know? Hey, listen, you might not agree with Michael, but you and I both know he's the real deal.
Caleb's ouders komen op bezoek. Hij probeert de situatie uit te leggen aan zijn vader. Zijn vader vertelt dat ook hij en Caleb's moeder het heel zwaar hebben gehad. En hij vertelt een beetje hoe dat het verbeterd is. Caleb, de Heer heeft ons geholpen. Ons allebei. God, geef je hem de eer? Wat is daar mis mee? Zegt John, de vader van Caleb. Jij geloofde toch ook in God? Als er al een God is, is die niet geïnteresseerd in mij of mijn problemen. Wel, daar ben ik niet mee eens, antwoordt zijn vader. Hij is heel erg geïnteresseerd. Waarom helpt hij mij dan niet? Dat doet hij wel. Maar je ziet het niet. Je staat nu ook niet bepaald open voor hem, antwoordt Caleb's vader.
Caleb, the Lord did a work in us. In both of us.
The Lord? You're giving credit to God?
Why does that bother you? You've always believed in God.
If there's a God out there somewhere, Dad, he's not interested in me and my problems.
I disagree. I'd say he's very interested.
Then where's he been in my life?
I'd say he's been at work all around you. You just haven't realized it. You haven't exactly given him an open invitation.
Ze praten langzaam. John, Caleb's vader, vertelt dat ook hij in die situatie is geweest waar zijn zoon nu zit. God interesseerde hem niet, maar dat kan hij nu niet meer zeggen.
I never understood why Jesus had to die on the cross.
Dad, please. We had this conversation last month. I'm glad this new faith is working for you and Mom. I really am. It's not for me.
Ik begreep nooit waarom Jezus aan het kruis stierf. Pap, alsjeblieft, we hadden dit gesprek vorige maand ook al. Ik ben echt oprecht blij dat het geloof zoveel voor jullie betekent. Maar het is niks voor mij, zegt Caleb. En wanneer John vraagt als er iets in hem zijn huwelijk wil redden, antwoordt Caleb, misschien. Als Catherine dat zelf ook wil. Maar dat wil ze niet, ze wil namelijk scheiden. En hij wil gewoon rust. En dan vraagt de vader aan zijn zoon als hij iets voor hem wil doen. Ik wil dat je 40 dagen wacht met je scheiding. Waarom? Vraagt Caleb. Ik ga je iets met de post sturen. Iets waarvan ik wil dat je in die periode doet. En wat is dat dan? Vraagt Caleb. Iets dat je huwelijk kan redden. Papa, als het weer zo'n religieus ding is, laat het maar. Zie het als een cadeau van je vader. Doe het dag voor dag en kijk wat er gebeurt. Alsjeblieft, zoon. Als je geen goede reden hebt, doe het dan voor mij. Ik vraag het je als vader. 40 dagen? Vraagt Caleb. 40 dagen, antwoordt zijn vader.
Caleb, I want you to do something for me.
What?
I want you to hold off on the divorce for 40 days.
Why?
I'm going to send you something in the mail. Something that'll take you that long to do.
What is it?
It's what saved our marriage.
Dad, if this is a religious thing, I'd rather you didn't.
Look at it as a gift from your father. Take one day at a time, then see what happens. Please, son, if for no other reason, do it for me. I'm asking as your father.
Forty days.
En Caleb aanvaardt het voorstel van zijn vader. Een tijdje later spreekt Caleb hierover met zijn luitenant en goede vriend Michael. En Michael zegt hem: weet je wat die ring om je vinger betekent? Dat betekent dat ik getrouwd ben, zegt Caleb. Ja, dat betekent ook dat je een levenslange afspraak gemaakt hebt. Je doet die ring om je vinger terwijl je beloftes uitspreekt. Het vervelende daaraan is dat als de mensen beloven in goede en slechte tijden, dat ze meestal alleen de goede tijden bedoelen. Catherine en ik hielden van elkaar toen we trouwden, maar vandaag de dag zijn we twee verschillende mensen, oké? Het werkt niet goed meer, zegt Caleb. Als twee mensen trouwen, is dat voor in goede en slechte tijden, voor rijkdom en armoede, bij ziekte en gezondheid. Dat weet ik, maar huwelijken zijn niet vuurbestendig, soms verbrand je. Vuurbestendig wil niet zeggen dat er nooit vuur komt, zegt Michael. Maar als het er is, ben je in staat om het te weerstaan.
Do you know what that ring on your finger means?
It means I'm married.
Yeah, well, it also means you made a lifelong covenant. You were putting on that ring while saying your vows. The sad part about it is, when most people promise for better or for worse, they really only mean for the better.
Catherine and I were in love when we got married. But today, we're two very different people, all right? It's just not working out anymore.
When two people get married, it's for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health.
I know that, but marriages aren't fireproof. Sometimes you get burned.
Fireproof doesn't mean that a fire will never come, but that when it comes, you'll be able to withstand it.
En dan heeft Caleb de post gekregen van zijn vader. Hij schrijft: mijn zoon, deze 40-daagse reis is niet gemakkelijk. Het is een uitdaging en een moeilijk proces, maar wel een ongelooflijk bevredigende proces. Als je je wilt inzetten voor 40 dagen, kan het resultaat je leven en je huwelijk veranderen. Zie het als een avontuur, net zoals anderen dat deden die jou voorgingen.
My son, this 40-day journey cannot be taken lightly. It is a challenging and often difficult process, but an incredibly fulfilling one. If you will commit to a day at a time for 40 days, the results could change your life and your marriage. Consider it a dare from others who have done it before you.
Dag 1. Het eerste gedeelte van dit avontuur is betrekkelijk eenvoudig. Hoewel liefde op verschillende manieren gecommuniceerd wordt, blijven onze woorden vaak een weerspiegeling van het hart. De komende dag zeg je helemaal niets negatiefs tegen je vrouw. En als het even te hoog oploopt, kies je ervoor om niets te zeggen. Het is beter om je mond te houden dan iets te zeggen waar je later spijt van hebt. Er staat in Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 geschreven: iedere mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden.
Day 1. The first part of this dare is fairly simple. Although love is communicated in a number of ways, our words often reflect the condition of our heart. For the next day, resolve to say nothing negative to your spouse at all. If the temptation arises, choose not to say anything. It's better to hold your tongue than to say something you'll regret. Be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. James 1:19.
En Caleb begint. Hij probeert zijn best te doen, maar het is natuurlijk wel een 40-dagen plan. Dag 2. Het is moeilijk om liefde te laten zien als je daarvoor geen motivatie hebt. Maar liefde in de ware aard is niet gebaseerd op gevoelens, maar een wil om liefdevolle dingen te laten zien. zelfs al worden ze niet gewaardeerd. Behalve geen negatieve dingen tegen je vrouw zeggen, maak je vandaag tenminste één onverwacht gebaar als teken van genegenheid.
Day 2. It is difficult to demonstrate love when you feel little to no motivation. But love in its truest sense is not based on feelings, but a determination to show thoughtful actions, even when there seems to be no reward. In addition to saying nothing negative to your spouse today, do at least one unexpected gesture as an act of kindness.
Dag 3. Waar je je tijd, energie en geld in stopt, zal meer belangrijk voor je worden. Het is moeilijk om te zorgen voor iets waarin je niet geïnvesteerd hebt. Samen met geen negatieve dingen zeggen, koop je ook iets voor je vrouw waar het blijkt dat je vandaag aan haar hebt gedacht.
Day 3. Whatever you put your time, energy and money into will become more important to you. It's hard to care for something you're not investing in. Along with refraining from any negative comments, buy your wife something that says you were thinking of her today.
Caleb probeert elke dag dus iets te doen. Maar eerder als een taak die hij snel moet afwerken. Vandaag is het dag 4. Dan belt hij zijn vrouw zomaar eens op. Dit is Catherine. Hey, het is Caleb. Ik wil gewoon even weten hoe het met je gaat. Wil je weten hoe het met me gaat? Waarvoor? Wel, gewoon, alleen om te kijken of je iets nodig hebt. Jij belt om te vragen of ik iets nodig heb? Precies, ja. Wil je dat ik iets voor je mee naar huis neem? Of iets in de winkel ga halen morgen vroeg? Caleb, dat heb je me nooit eerder gevraagd. Wat is er aan de hand? Niks, ik wilde alleen weten of je nog iets nodig hebt, dat is alles. Nee, dank je, zegt Catherine. Oké, wel, tot ziens. En hups, dag 4 afgewerkt, zegt Caleb.
This is Catherine.
Hey, it's Caleb. I wanted to call and check on you.
You wanted to check on me? What for?
Just see if you needed anything.
You called to see if I needed anything.
Right. Yeah, you want me to bring something home for you or get something from the store in the morning?
Caleb, you never asked me this before. What's going on?
I just wanted to see if you needed anything. That's it.
I'm fine.
Okay. All right, well, goodbye. Day 4. Done.
Catherine is verward. Wat is dat nu allemaal? Nou, ze vertrouwt hem niet. Hij wil misschien meer krijgen bij de scheiding. En daarom dat hij ineens zo lief doet tegen haar? Zoals koffie zetten, bloemen kopen. En Catherine confronteert hem en zegt dat ze weet wat hij probeert te doen. Kwaad belt Caleb zijn vader op. Het werkt niet, pa. Wat werkt er niet? Vraagt zijn vader. Dit liefdesgebeuren, het werkt niet. Vertel mij alles wat er gaande is, zegt John. Ik doe alles wat erin staat en zij stoot alles af. Caleb, dit proces duurt 40 dagen, geen 4. Wat heb je er dan toch aan om een doodlopende straat in te rijden, als je er niets mee bereikt? Dat weet je nog niet, Caleb. Je bent normaal iemand die niet snel opgeeft. En iets zegt mij dat je net genoeg doet om het te laten blijken. Heb ik gelijk? Ik voel niks, zegt Caleb. Ik begrijp het, zoon. Maar dit is niet gebaseerd op gevoelens. Het is een keuze die je maakt. Je mag het nog niet opgeven. Meen het, dag voor dag. Ja, vader, antwoordt Caleb.
It's not working, Dad.
What's not working?
This whole love dare thing, it is not working.
Tell me what's going on.
I have been doing everything that it says to do, and she has completely rejected all of it.
Caleb, this process takes 40 days, not four.
What is the point of going down a dead-end road when you know it's not going anywhere?
You don't know that yet.
Caleb, you're not a quitter.
And something tells me you're doing just enough to get by. Am I right?
I feel nothing.
I understand, son.
But this is not based on feelings. It's a decision.
You can't give up yet. Keep taking a day at a time.
Yes, sir.
I love you, son.
You too, Dad.
Wanneer zijn vader ophangt, vraagt zijn moeder: hoe gaat het met hem? Hierop antwoordt de vader: we moeten meer voor hem gaan bidden. En ook Catherine vraagt raad aan haar eigen moeder. Ze heeft het moeilijk. Caleb gaat verder met het 40-dagen-plan. Hij zit nu op dag 18.
So what day are you on?
18.
And?
And it's still difficult. Every day has me adding a new concept to the way I treat her.
For example?
Well, here. Day 16 was about praying for her. I kind of skipped that one. Day 17 is about listening to her. 18 is about studying her again.
Studying her?
Yeah, here. When a man is trying to win the heart of a woman, he studies her. He learns her likes, dislikes, habits, and hobbies. But after he wins her heart and marries her, he often stops learning about her. If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn about her until he gains a college degree, a master's degree, and ultimately a doctorate degree. It is a lifelong journey that draws his heart ever closer to hers.
It's a pretty good concept. I never thought about it like that.
Op welke dag zit je? Vraagt zijn goede vriend Michael. 18, antwoordt Caleb. En? En het is nog steeds moeilijk. Elke dag moet ik iets doen voor haar op een andere manier. Zoals? Vraagt Michael. Nou, kijk hier. Dag 16 ging over bidden voor haar. Dat heb ik overgeslagen. Dag 17 ging over luisteren naar haar. Dag 18 gaat over haar weer bestuderen. Haar bestuderen? Vraagt Michael, verbaasd. Ja, hier. Als een man het hart van een vrouw wil veroveren, bestudeert hij haar. Hij leert wat ze leuk vindt en niet leuk vindt, haar gewoontes en hobby's. Maar als hij haar hart heeft gewonnen en met haar getrouwd is, stopt hij meestal met meer te leren over haar. Als hij net zoveel zou leren over haar als voordat ze getrouwd waren, zou dat gelijk zijn aan de middelbare school en zou hij verder moeten leren totdat hij de hogeschool heeft bereikt en daarna de universiteit en uiteindelijk een doctoraatsgraad. Het is een levenslange reis dat je steeds dichter bij haar brengt. Dat is een goede redenering, zegt Michael. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. De dagen gaan voorbij. elke dag doet Caleb iets voor zijn vrouw. Vandaag maakt hij eten klaar, zet een propere tafel neer, zorgt voor kaarsen, bloemen en muziek. Maar wanneer Catherine thuiskomt, kijkt ze heel verbaasd naar Caleb. Ze loopt weg, maar een beetje daarna komt ze terug en dan vraagt ze: "Wat ben je aan het doen?" Wanneer hij zegt dat hij misschien gewoon wil eten met zijn vrouw, antwoordt ze:
"Let me be real clear with you about something. I do not love you."
Laat me je één ding duidelijk maken. Ik hou niet van jou. Caleb kan niet meer. Hij probeert zijn best te doen, maar Catherine reageert zo hard, koud en onvriendelijk. Hij belt zijn vader op om op te geven, maar hij wil ook wel raad vragen. Wanneer John ziet dat zijn zoon belt, zucht hij en zegt hij: "Ho, zoon, dit is het moeilijkste gedeelte." Caleb wil opgeven. John belooft om de volgende dag langs te komen, om te praten. En zoals beloofd staat hij de volgende dag voor de deur. Hij heeft 4 uur gereden om tot bij zijn zoon te geraken. En hij vraagt hem: "Zit je op dag 20? "Ja, ja, zoiets," antwoordt Caleb. "Ja, voor ons was het in het midden het moeilijkste." "Waarom?" vraagt Caleb. "Wel, dan bepaal je of je om haar geeft of niet. Als het moeilijk wordt, dan zie je pas of je echt om haar geeft." "Ja?" vraagt Caleb. "Heeft mama het jou ook zo moeilijk gemaakt?" "Nee," antwoordt zijn vader. "Je moeder vond het volgens mij wel leuk." "Ja, wel. Catherine vindt er niks aan," zegt Caleb. "Waarom denk je dat?" vraagt zijn vader. "Omdat ze niet van me houdt. Ze mag me niet eens. Pa, ze heeft ongeveer alles genegeerd wat ik heb gedaan." "Lees je heel de bladzijdes?" vraagt Caleb's vader. "Je bedoelt de Bijbelversen onderaan de bladzijdes?" "Nee, die lees ik niet, pa. Dat is niets wat ik nodig heb." "Wat heb je dan wel nodig?" vraagt Caleb's vader.
"So, what are you on, day 20?
"Yeah, yeah, something like that."
"Yeah, I'd say the halfway point was the hardest for us."
"Why?"
"Well, it's when you determine whether your heart's in it or not. Makes you check your real motives when things get difficult."
"Yeah? Did mom give you a hard time?"
"No, I thought your mother had a pretty good attitude about it."
"Yeah, well, Catherine's not buying any of it."
"Why do you think that is?"
"Because she doesn't love me. She doesn't even like me. Dad, she's just about ignored everything I've done."
"Are you reading everything on each page?"
"You mean the Bible verses at the bottom of the..." No, I'm not, Dad. I told you, that is not what I need."
"And what do you need?"
Ik wil dat Catherine inziet dat we bijna gaan scheiden. En dat wil ik voorkomen, maar dat kan ik niet in mijn eentje. "Dat is misschien waar," antwoordt de vader. "Maar volgens mij heb je daar meer voor nodig." "Pa, als je mij gaat vertellen dat ik Jezus nodig heb, laat het dan maar. Ik heb geen steun nodig om door het leven te komen." "O zoon, Jezus is veel meer dan een steun. Hij is het mooiste in ons leven." "Pa, waarom zeg je dat toch elke keer? Hij is het mooiste in ons leven? Hoezo dan?"
"I need Catherine to wake up to the fact that we're about to get an ugly divorce. And I'm trying to prevent that, but I cannot do it by myself."
"That may be true, but I think you need more than that."
"Dad, if you're going to tell me I need Jesus, please don't. I don't need a crutch to get through life."
"Now, son, Jesus is much more than a crutch. He's become the most significant part of our lives."
"Dad, why do you keep saying that? He's the most significant part? How is that?
En ze spreken verder heel lang, samen, over het geloof, over het huwelijk, over God.
Son, you just asked me. How can someone show love over and over again when they're constantly rejected? Caleb, the answer is, you can't love her because you can't give her what you don't have. I couldn't truly love your mother until I understood what love really was. It's not because I get some reward out of it. I've now made a decision to love your mother whether she deserves it or not. Son, God loves you even though you don't deserve it. Even though you've rejected him, spat in his face. God sent Jesus to die on the cross and take the punishment for your sin because he loves you.
Je vraagt het aan mij, zoon. Hoe kan iemand elke keer zijn liefde tonen als hij elke keer wordt afgewezen? Caleb, het antwoord is: je kunt niet van haar houden als je iets wilt geven wat je niet hebt. Ik kon niet echt van je moeder houden totdat ik wist wat echte liefde was. Het is niet dat ik er een beloning voor krijg. Ik heb nou besloten om van je moeder te houden, of ze het nu verdient of niet. Zoon, God houdt van je, zelf als je het niet verdient. Zelfs als je hem hebt afgewezen, gespuugd in zijn gezicht. God heeft zijn eigen zoon Jezus opgeofferd voor jouw zonde, omdat hij van je houdt. Het kruis was beledigend voor mij tot ik het begreep. En toen ik het begreep, veranderde Jezus Christus mijn leven. Toen ging ik pas echt van je moeder houden.
The cross was offensive to me until I came to it. But when I did, Jesus Christ changed my life. That's when I truly began to love your mom.
Zoon, ik kan het niet goed maken voor jou. Dit is iets tussen jou en God. Maar ik houd te veel van je om je niet de waarheid te vertellen. Zie je nu niet dat je hem nodig hebt? Kan je niet inzien dat je zijn vergiffenis nodig hebt?
Son, I can't settle this for you. This is between you and the Lord. But I love you too much not to tell you the truth. Can't you see that you need him? Can't you see that you need his forgiveness?
Yes.
Caleb begrijpt zijn vader. En hij staat ervoor open om meer te ontdekken over het geloof, over God. En hij wil zeker ook proberen om de 40 dagen plan vol te houden. En hij doet zijn best. En je ziet hem echt veranderen. Catherine, die is nog steeds verward. Ze snapt er letterlijk niets van. Hun huwelijk was over, er was geen liefde meer, niets. En ze heeft natuurlijk ook wel wat zorgen, want haar moeder heeft een jaar geleden een beroerte gehad. Ze heeft eigenlijk verschillende zaken nodig, een rolstoel, een ziekenhuisbed. En dat kost een aardig potje geld. En de verzekering dekt dit niet. En ze zoekt dus nog een oplossing zodat haar moeder toch wel wat extra levenskwaliteit zou hebben. Caleb die blijft volhouden. Hij is ondertussen aangekomen aan dag 23. En het is heel moeilijk. Op een dag gaat Catherine naar de afdeling in het ziekenhuis waar ze materiaal kan kopen. Ze wil toch wel al wat aanschaffen voor haar moeder. Maar wanneer ze de verantwoordelijke spreekt aan de balie, vertelt deze dat het ziekenhuisbed en de rolstoel zijn geleverd bij haar ouders. Alles is betaald, alles is geregeld. Catherine snapt er niets van. Enkele dagen later is Caleb thuis. Hij ziet dat zijn vrouw ook nog thuis is. Haar auto staat er, ook haar handtas. Ze toch wel een beetje bezorgd, gaat hij gaan kijken hoe het gaat met Catherine.
Catherine, are you okay?
I'm fine.
Aren't you going to work?
No.
Are you sick?
I'll be fine.
Is it your allergies?
I said I'll be fine. Don't worry about me.
Because if you need something, I can go to the store.
No, I'm okay. You can go.
Okay.
Catherine, alles goed? Vraagt hij. Ja hoor. Ga je niet werken? Nee. Ben je ziek? Het komt wel goed. Is het je allergie? Ik heb je toch gezegd dat het goed komt. Maak je maar niet druk om mij. Als je wat nodig hebt, kan ik naar de winkel gaan, zegt Caleb. Nee, dat is niet nodig. Je kunt gaan werken. Oké. Maar een tijd later komt Caleb terug. Hij is naar de winkel gegaan, wat medicijnen gekocht en ook verse soep voor Catherine. En hiermee gaat hij terug naar Catherine, haar kamer.
Why are you doing this?
I have learned you never leave your partner, especially in a fire.
Caleb, what's happened to you?
Waarom doe je dit? Vraagt Catherine. Ik heb geleerd nooit je partner in de steek te laten. Vooral niet in moeilijke tijden, zegt Caleb. Caleb, waarom ben je zo veranderd? En de man legt alles uit. De gesprekken met zijn vader, het 40-dagenplan, zijn bekering. En dan laat Catherine het boekje zien, waar alles in staat geschreven over die 40-dagenplan. Ze heeft het gisteren gevonden. Maar Catherine durft hem toch niet te vertrouwen. Ze weet niet wat denken. En Caleb, die zegt dat hij dat begrijpt. En hij zegt tegen haar:
I am sorry. I have been so selfish. For the past 7 years, I have trampled on you with my words and with my actions. I have loved other things when I should have loved you.
Het spijt me. Ik ben zo egoïstisch geweest. De laatste 7 jaar ben ik over je heen gelopen, met mijn woorden en daden. Ik heb van andere dingen gehouden terwijl ik van jou moest houden. In de laatste paar weken heeft God mij liefde voor je gegeven die ik nooit eerder had. En ik heb hem om vergiffenis gevraagd. En ik hoop en bid dat op een of andere manier jij mij ook kan vergeven. Catherine, ik wil de rest van mijn leven bij jou doorbrengen.
In the last few weeks, God has given me a love for you that I have never had before. And I have asked him to forgive me. And I am hoping, I am praying that somehow you would be able to forgive me too. Catherine, I do not want to live the rest of my life without you.
Catherine is verbaasd en ze antwoordt: ik heb gewoon wat tijd nodig om erover na te denken. Enkele dagen later is Catherine opnieuw aan het werk. Ze denkt dat een bepaalde dokter al dat duur materiaal heeft gekocht voor haar moeder, om haar plezier te doen. Maar dan verklapt de vrouw die op de afdeling werkt het volgende.
I don't think Dr. Keller covered those things.
No, I'm sure he did. I spoke with him about it.
Mrs. Holt, if I remember correctly, $24,300 was given for the bed in Wilkshire, but Dr. Keller was not the main giver.
What?
Of the amount given, Dr. Keller gave $300.
Mevrouw Holt, als ik me goed herinner, is er $24,300 betaald voor het bed en de rolstoel. Maar Dr. Keller was niet degene die het meeste heeft betaald. Wat? Vraagt Catherine. Dr. Keller heeft $300 betaald. Wie heeft de rest dan betaald? Uw man, Caleb. Hij kwam ongeveer 2 weken geleden en heeft alles betaald. Ik dacht dat u dat wist. 2 weken geleden? Ja, hij zei dat ik het aan niemand mocht vertellen, maar ik dacht dat u wel op de hoogte zou zijn. Het was verleden week dinsdag. Hij belde en vroeg hoeveel het bed en de rolstoel kostten. En ik heb het nagekeken en... Maar Catherine luistert niet meer. Ze wandelt weg, verbaasd.
Then who gave the other?
Your husband, Caleb. He came in about 2 weeks ago and paid for everything. I assumed you knew.
2 weeks ago?
Yes, he told me not to tell anyone, but I didn't think that included you. It was the Tuesday before last. He called and asked what the price of a particular bed and wheelchair were, and I looked it up and...
Al het spaargeld voor zijn droomboot opgegeven? Voor het materiaal voor haar moeder? En hij heeft niets gezegd? Ze voelt zich ook zo stom dat ze hem niet vertrouwd heeft. Dat ze getwijfeld heeft aan zijn goede bedoelingen en goede daden. Ze gaat meteen naar huis, wenend. Ze zoekt snel haar trouwring en probeert haar wat op te maken en doet een mooi kleedje aan. Ze gaat dan meteen naar de brandweerkazerne. Caleb, die weet helemaal niet wat er net gebeurd is. Hij is gewoon aan het werk. Plots komt Michael hem halen. Catherine is hier. Catherine? Mijn Catherine? Vraagt hij. Verbaasd gaat hij naar beneden, naar haar toe. Catherine? Ik heb je niet verteld dat je een goede man bent. Maar dat ben je wel. En ik heb je niet verteld dat ik het je vergeven heb. Maar dat heb ik wel. En ik heb je niet verteld dat ik van je hou, maar dat doe ik wel. Er is iets veranderd aan je, Caleb. En ik wil dat hetzelfde bij mij gebeurt. Dat kan, antwoordt Caleb, verbaasd. Is het te laat om je te vragen samen met mij oud te worden? Caleb en Catherine lopen naar elkaar toe en omhelzen elkaar. Ze hebben elkaar teruggevonden.
Catherine?
If I haven't told you that you are a good man, you are. If I haven't told you that I've forgiven you, I have. And if I haven't told you that I love you, I do. Something has changed in you, Caleb. And I want what happened to you to happen to me. Is it too late to ask you to grow old with me?
So count back to
enkele weken later hernieuwen Caleb en Catherine hun trouwgelofte.
We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine. And whereas this may be the second time they've made a commitment to this marriage, it is the first time they've done so on a foundation of faith in Jesus Christ. It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract. For marriage is a sacred institution established by God and one that is meant to last for life.
Het huwelijk is een heilige instelling door God gemaakt en die voor het leven bestemd is. Zoals er staat geschreven in Genesis hoofdstuk 2, vers 24. Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.
Genesis 2:24 says, For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife. And the two shall become one flesh.
Love is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben in deze uitzending de film Fireproof besproken. Volgende keer zijn we weer terug met een nieuwe uitzending. We'll be right back.